zee bij visspecialist Heusie in Bergen. Geniet van onze gegrilde tonijn met wakame en sesamdressing. Onze kibbeling van superverse kabeljauw is echt de allerlekkerste. Per portie €6,95. 6 garnalennuggets voor slechts €4,95. Visspecialist Heusie, Bergen. Altijd het beste.
Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Den Haag wordt vandaag de enorme explosie in de wijk Tarwekamp herdacht. Een deel van een woonblok in de wijk Mariahoeve stortte een jaar geleden in en er brak brand uit. 6 mensen kwamen om het leven, tientallen mensen raakten dakloos. In de Adventkerk in de wijk is vanmiddag een herdenking waar ook burgemeester Van Zanen iets zal zeggen. Het is nog onduidelijk wanneer kan worden begonnen met de herbouw van de 7 verwoeste woningen. Voor de explosie in Mariahoeve zitten 7 mensen vast. Bij een brand in een nachtclub in India zijn zeker 25 mensen omgekomen. Dat gebeurde in de stad Arpora in de zuidwestelijke staat Goa. Onder de slachtoffers zijn zeker 4 toeristen en 14 medewerkers van de club. De anderen zijn nog niet geïdentificeerd. Volgens de eerste berichten ontstond de brand mogelijk door een exploderende gasfles in de keuken. Chinese straaljagers hebben gisteren hun vuurleidingsradar gericht en vastgezet op Japanse vliegtuigen. De radarsystemen worden gebruikt om wapens goed te kunnen richten op een doelwit. De Japanse vliegtuigen vlogen boven internationale wateren. Japan noemt het incident gevaarlijk en wil dat China maatregelen neemt. De afgelopen tijd liepen de spanningen tussen de twee landen al op. Vorige maand zei de nieuwe Japanse premier dat een eventuele Chinese aanval op Taiwan een militaire reactie vanuit Tokio zou kunnen betekenen. China reageerde daar woedend op. De brandweer in Australië krijgt de verschillende natuurbranden in de staat New South Wales nog niet onder controle. Inmiddels is in 6 gebieden de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn zo'n 20 brandhaarden en er zijn al meer dan 1000 brandweerlieden ingezet. Door de felle wind en hoge temperaturen kan het vuur zich snel verspreiden. Het weer, vanochtend af en toe zon en overwegend droog. Vanmiddag neemt de bewolking toe en dan gaat het regenen. Het waait ook flink, het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
Het is kerst. Altijd feest. Met Radio 80 komen we de kerstdagen altijd met een warm gevoel door. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
U U kunt vandaag luisteren naar het programma van RTV 80 Kerkradio over enkele legendes. De legende van Jeroen van Noordwijk, Adalbertus, Lambertus, het mirakel van Bergen en de oude Emma. Afspelend in en rond Bergen. En van Hildegard van Bingen. Deze uitzending is begonnen met een opname van de Allerzielenviering op 24 oktober tijdens de winderige stille tocht naar de herinneringsboom op het terrein van de abdij. De herhaling van dit programma is deze keer niet op maandagavond, maar op dinsdagavond na het nieuws van 8 uur.
Wie was Sint Jeroen? Volgens de overlevering werd Jeroen rond 800 als zoon van een voorname edelman in Ierland of Schotland, geboren. Als jonge man koos hij echter voor een bestaan als priester. Samen met Benedictijn en monniken stak hij in 847 de Noordzee over, om op het vasteland het christendom te verkondigen. In 851 werd hij, Jeroen, de geestelijk leider van de eerste christengemeenschap in Noordwijk. In augustus 856 werd Noordwijk door de Vikingen tijdens een van hun plundertochten overvallen. Jeroen werd hierbij gevangen genomen en gemarteld. De volgende dag eiste een hoofdman van de Vikingen dat Jeroen zijn geloof zou afzweren en aan de Germaanse goden zou offeren. Toen Jeroen dit weigerde, werd hij ter dood veroordeeld en onthoofd. Nadat de Vikingen waren verdwenen, werd zijn lichaam door zijn volgelingen in het diepste geheim begraven. Het graf van de martelaar leek te zijn vergeten, totdat het in het jaar 973 op wonderbaarlijke wijze werd ontdekt. Volgens de overlevering kreeg de boer Notbodo tot tweemaal toe een verschijning van Jeroen. De heilige verzocht de boer zijn lichaam op te graven en over te brengen naar de abdij van Egmond, bij het graf van Adalbert. De boer aarzelde echter. Kort daarop werden de paarden van Notbodo gestolen. Tijdens een zoektocht kreeg dit keer een van de vrienden van de boer een verschijning van Jeroen. Op de plek waar zijn lichaam begraven lag, konden de paarden teruggevonden worden. Zo maakte de heilige duidelijk aan die vriend. Niet lang daarna vond Notbodo zijn paarden terug en ontdekte daarmee het graf van Jeroen. In aanwezigheid van Balderik, de bisschop van Utrecht, en Dirk II, de graaf van Holland, werd het onthoofde lichaam opgegraven en in processie overgebracht naar de abdij van Egmond. Daar zouden de relieken in de onmiddellijke omgeving van die van Sint Adalbert tot de verwoesting van de abdij in 1573 bewaard blijven. De relieken van Jeroen waren na de overbrenging vermoedelijk in 973 vereerd met die van Adalbert. Jeroen wordt voortaan vereerd als de tweede grote heilige van de Egmondse abdij. De relieken van Jeroen zullen in de abdij van Egmond tot de verwoesting maar liefst 600 jaar worden bewaard. Het is omstreeks 1130 dat de monnik Fredericus in opdracht van zijn abt de levensbeschrijving van Jeroen op schrift stelt. Het is daarmee het oudste ons bekende werk over Jeroen. De Vita et Translatio Sancti Hieronis. Het leven en de overbrenging van Jeroen. Het is niet onmogelijk dat Fredericus gebruik maakte van oudere bronnen. Tot nu toe zijn in ieder geval bronnen uit die tijd dat Jeroen leefde niet gevonden. Het is dus niet onmogelijk dat het verhaal van Jeroen een latere reconstructie is. Maar in ieder geval maakt het grote indruk. Adelbert. Hoe is de abdij ontstaan? Welke betekenis heeft de abdij in de geschiedenis van Nederland gekregen? De monnik Adelbert was een van de 11 helpers waarmee Willibrord in het jaar 690 vanuit Engeland de Noordzee overstak naar ons land. Adelbert werkte in het kielzog van Willibrord en stichtte in het noorden van Holland tal van kerken. In 740, één jaar na Willibrord, kwam hij te overlijden. Boven zijn graf verrees een houten kerkje. Dat werd herhaaldelijk door invallende vikingen verwoest, maar telkens weer opgebouwd. Er gebeurde op die plek tal van wonderen, waarvan de verhalen werden opgetekend. Eén verhaal vertelt over een verschijning van Adelbert aan een zekere Wilfsit, een vrouw die haar leven aan God had toegewijd, uit 920. Adelbert zei haar dat zijn gebeten ter vereering moest worden opgegraven. Graaf Dirk I van Holland gaf de opdracht tot de opgraving. De overblijfselen van Adelbert werden teruggevonden in een lijkwade die geheel gaaf was gebleven. Onder het graf werd bovendien een heldere zoetwaterbron gevonden. De oorsprong van het nu nog bestaande Sint-Adelbertputje in Egmond binnen. Het heilige gebeente werd overgebracht naar een verderop gelegen plek, waar graaf Dirk I een nonnenklooster met kerk liet bouwen. Zijn zoon, Dirk II, verving de houten kloosterkerk door een stenen gebouw. De plaats van de nonnen werd na een aantal jaren overgenomen door Benedictijner monniken uit Gent. De reliekschatten werden vermoedelijk in 973 verrijkt met het gebeente van Jeroen van Noordwijk, dat kort daarvoor in Noordwijk was ontdekt. De relieken van Adelbert en Jeroen waren nu in één klooster ondergebracht. Het klooster groeide in de eeuwen daarna uit tot in heel Europa, tot beroemde Sint-Adelbert-abdij van Egmond. In de abdij van Egmond beschouwen de monniken zich als navolgers van de regel van Benedictus. Benedictus leefde van 480 tot ongeveer 547. Hij was een kluizenaar die in een grot leefde en op die manier Jezus in eenvoud en lijden wilde navolgen. Later stichtte hij op de berg Monte Cassino in Italië een klooster. Dat werd gebaseerd op zijn regel voor monniken. De kern hiervan is ora et labora, bid en werk. Dat betekent voor het dagelijkse ritme in de gemeenschap 7 keer per dag gezamenlijk bidden in de kapel en tussendoor het verrichten van allerlei lichamelijke arbeid. Daarnaast gelden de 3 pijlers van het monnikenleven: ongehuwd zijn, in armoede leven en gehoorzamen aan de abt. Daarnaast vroeg Benedictus nog een 4e gelofte. De plechtige gelofte om voor altijd verbonden te blijven aan het klooster waar men intreedt. Lambertus was een engelachtig blond mistinaartje waar eigenlijk niemand boos op kon worden. Maar op een dag, toen de leermeester tijdens de mis ontdekte dat er geen vuur meer in het wierookvat zat, kreeg hij toch de wind van voren. Haal jij eens even heel snel vuur, jongetje. Maar waar moet ik het dan in dragen? Vroeg Lambertus timide. Al pak je het met je blote handen uit de haard. Het kan me niet schelen. Als je maar opschiet, brieste zijn meester. Lambertus verdween naar de sacristie, waar de haard brandde. Met zijn blote handen pakte hij een paar gloeiende kooltjes en legde ze in zijn koorhemd. Pas toen hij de kooltjes in het wierookvat had gestopt, keek hij verbaasd op. Er zat immers geen enkel vlekje in zijn kleed. Dat vond de voorbeeldige missienaar toch ook wel gek. Ontroerd door zoveel geloof en gehoorzaamheid, knielde iedereen voor hem neer. Lambertus wilde zo snel mogelijk zijn fout herstellen en had nauwelijks oog voor wat er om hem heen gebeurde. Al snel kreeg hij een verantwoordelijke taak. Hij werd toezichthouder bij verschillende bouwplaatsen van kerken in de omgeving van Maastricht. Op een dag ging hij op inspectie in Wintershoven, het zuidoosten van Hasselt. In de zinderende zomerhitte zwoegden veel arbeiders. Af en toe lesten de mannen hun dorst met water uit een vuile, troebele put. Vol afgrijzen zag Lambertus het aan. Hij verzonk in gebed op de plaats waar het altaar moest komen. Na enige tijd stond hij plotseling op en tekende een kruis op de grond. Het was al snel duidelijk wat daarvan de bedoeling was. In het midden van het kruis ontstond een heldere bron. De werklui waren dolgelukkig met het heerlijke, koele, frisse water. Nadat zijn oom en leermeester Theodardus, de 20e bisschop van Maastricht, in 670 was vermoord, werd Lambertus unaniem gekozen tot diens opvolger. Vol overgave en enthousiasme preekte Lambertus het evangelie in de Kempen, waarbij hij vaak samenwerkte met Willem Dordus. In 675 vermoordde de hofmeester Ebroin de Merovingische koning Childeric II. Omdat Lambertus zijn afschuw niet onder stoelen of banken stak, verbande Ebroin de bisschop naar het Benedictijnenklooster in Stavelot. Tijdens zijn 7-jarig verblijf daar gebeurde het eens in een strenge winter dat Lambertus 's nachts moest plassen. Stilletjes stond hij op en schuifelde in het pikken donker naar de latrines. Per ongeluk stootte hij echter tegen een tafeltje, waarop een klomp stond die met luid geraas op de houten vloer viel. De ab schoot ontstemd wakker en zei: "Wie die herrie heeft gemaakt, moet de rest van de nacht buiten voor het kruis gaan staan bidden." Lambertus deed wat hem bevolen was. Op blote voeten en slechts gekleed in een dun nachthemd ging hij voor het kruisbeeld op de binnenplaats staan, terwijl de sneeuw in dikke vlokken neerviel. Pas toen de monniken de volgende ochtend na hun eerste gebeden in de rechter bijeenkwamen, viel hun de afwezigheid van Lambertus op. De abt herinnerde zich het lawaai van die nacht en liep naar de binnenplaats. Daar stond voor het kruisbeeld een sneeuwmonnik. De abt verontschuldigde zich bij Lambertus, maar die sprak: "Het geeft niets. Nu heb ik de hele nacht aan de woorden uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs kunnen denken. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder eten, verkleumd en zonder kleren." Nadat Ebroin in 680 verdreven was door Pepijn van Herstal, kon Lambertus terugkeren naar de bisschopszetel in Maastricht. Regelmatig moest hij Pepijns hulp inroepen wanneer edelen zich onrechtmatig meester maakten van bisschoppelijke grond. Daardoor wekte Lambertus nogal wat wrevel. In de zomer van 705 kreeg Lambertus, die toen een jaar of 70 was, het aan de stok met ene Dodo. die nam geen halve maatregelen. Met een groep fanatieke handlangers trok hij in de vroege ochtend van 17 september naar de kerk in Luik, waar Lambertus de mis opdroeg. Lambertus voorvoelde dat hij vermoord zou worden. Daarop nam Lambertus een zwaard om zich te verdedigen. Maar na enkele seconden legde hij het wapen neer. Hij wilde zijn handen niet bezoedelen met mensenbloed. Hij stelde al zijn vertrouwen in God en trad zijn moordenaars onbevreesd tegemoet. Hij verzocht hen af te zien van hun snode plannen. Maar ze luisterden niet. Zonder mededogen staken ze met zwaarden en dolken op hun bisschop in. De Maastrichtenaren waren ontzet toen ze het bericht over de moord op hun bisschop hoorden. Ze wilden naar Luik om het lichaam op te halen. Plots zagen ze op de toren van de Onze Lieve Vrouwenkerk een engel staan die naar de oever van de Maas wees. Zo snel hun benen dragen konden, liepen de mensen naar de Maas, waar ze een bootje met de stoffelijke resten van Lambertus aantroffen. Onder de goddelijke begeleiding was het van Luik naar Maastricht gevaren. Omdat men het lichaam met geen mogelijkheid kon verplaatsen, werd het ter plekke begraven. In december 718 besloot Hubertus, die Lambertus was opgevolgd als bisschop, zowel het gebeente van Lambertus als de bisschopszetel te verplaatsen naar Luik.
Duizenden strepen, duizenden bomen. Ik ben in gedachten, ik ben aan het dromen. Ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Je zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen. Waarschuwt een haan in je hoofd die kraait. Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt hem niet zien als hij zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder
ik zit in mijn auto en voel me bevrijd. Je hoeft echt niet ver van huis om nog een legende te horen. Namelijk deze. Het bloedwonder van Bergen. In 1421 werden de graafschappen Holland, Zeeland en Vlaanderen getroffen door een watersnoodramp. Aangezien dat dit gebeurde op of rond 19 november, de naamdag van de Sint-Elisabeth, is deze ramp de Sint-Elisabethsvloed genoemd. Het dorp Petten werd weggeslagen door deze vloed en heel veel mensen lieten het leven. Van alles werd meegenomen door het water van de zee, zo ook de inventaris van de kerk van Petten. De schout van Bergen vond na deze ramp bij Bergen een kistje waar blijkbaar de kelk met hosties in geborgen waren. Hoe is het mogelijk, nietwaar, dat nou net dat kistje bij Bergen aanspoelde? Op zich al een wonder. De pastoor van Petten, die wel de ramp had overleefd, werd op de hoogte gebracht van deze vondst. De pastoor van Petten kwam in allerijl natuurlijk naar Bergen en at de hosties uit de kelk op, maar dronk het zeewater uit het kistje niet, ondanks dat men vond dat dit water door alle hosties ook heilig was geworden. De priester borg dit water goed op in een schaal wat in de kerk van Bergen werd bewaard. Ongeveer een half jaar later, met Pinksteren in 1422, werd de schaal naar voren gehaald. En wat bleek? Het zeewater was verdampt en op de bodem lag een laagje rood stof. Dat laagje rood stof leek op geronnen bloed. Dat kon toch niet anders dan het bloed van Christus zijn? Dit wonder van het heilige bloed deed het pelgrimshart sneller kloppen en Bergen was een pelgrimsoord geworden met een kapelletje. Ieder jaar op de zondag van Pinkster werd dit wonder gevierd met een grote processie vanaf de ruïnekerk naar dat kapelletje, wat u kon vinden halverwege het kapellaantje. Het heilige bloed is helaas verloren gegaan in 1566. Een rentmeester genaamd Sonneberg heeft toen op last van de heer van Bergen, genaamd Hendrik van de Brederode, het heilig bloed vernield. Volgens Hendrik van Brederode was het volk al lang genoeg bedrogen. Het kapelletje heeft de tijd van de beeldenstorm ook niet overleefd. De processie is in 1587 verboden, doordat dit een onderdrukking van het katholieke bijgeloof zou zijn. Voorzichtig aan is dit in vorm van de stille omgang overgegaan. Helaas werd deze stille omgang aangegrepen om er een soort kermis van te maken. Dat werd toch echt te gek. In 1929 werd door het genootschap de stille omgang de traditionele omgang weer nieuw leven ingeblazen. In 1965 mochten er voor het eerst vrouwen meelopen. Tegenwoordig wordt er op de zondag van Pinksteren om 5:00 's morgens gestart met een stille omgang door parochianen van de Rooms-Katholieke Kerk. Nu weet u ook de legende van de bloedwonder van Bergen.
Oh, Hildegard van Bingen als kerklerares en mystica. Hildegard van Bingen werd geboren in 1098 in Bokkelheim, vlakbij het riviertje de Nahe, die uitstroomt in de Rijn. Hildegard kreeg haar eerste visioen toen ze 6 jaar was. Toen ze 8 jaar oud was, kreeg Jutta, de zus van de graaf van Spanheim, de zorg over haar. Dat was toen heel gebruikelijk. Ze leefde samen met Jutta in een klein huisje dat bij de abdijkerk stond. Deze abdijkerk was gesticht in de 7e eeuw door missionaris Dicibodus. De abdij staat in Dicibodenberg. Hildegard was veel ziek en Jutta verzorgde haar. Ook leerde zij Hildegard lezen en zingen in het Latijn. In de beginjaren van Hildegard stichtte Jutta een Benedictijnengemeenschap. Toen Hildegard 15 jaar werd, trad zij toe in deze gemeenschap. Toen Jutta overleed, werd Hildegard er abdis. Ze was toen 38 jaar. Ze kreeg nog altijd visioenen. Haar biechtvader, de monnik Godfried, en zijn abt Konon brachten ze onder de aandacht van de aartsbisschop van Mainz en paus Eugenius III. Ze lieten de visioenen onderzoeken door onder andere Sint Bernardus van Clairvaux, met de vraag waarom de Heilige Geest haar zo inspireerde. Hildegard was in de jaren 50 van de 12e eeuw erg bekend. De kloostergemeenschap groeide, zodat ze genoodzaakt waren uit te wijken naar Rupertsberg, vlakbij Bingen. Daar schreef ze haar meeste werken en ze bleef er tot haar dood in 1179. Hildegard is in 2012 heilig verklaard door paus Benedictus XVI. Ze kreeg toen ook de eretitel van kerklerares. Hildegard was de eerste grote Duitse mystica. Ze was profeet, dichter, dramateur, arts en politiek denker. Ze had uitzonderlijke energie en een onafhankelijke geest. Ze schreef over heiligenlevens, geneeskrachtige boeken, preken. Ze componeerde hymnen en gezangen voor haar medezusters. Een sequentia is een religieus gezang in de katholieke liturgie. Het is een herhaalde melodie of harmonie in de muziek. Ik laat u een sequentia van haar horen. Laus Trinitati. Het komt uit de Voice of the Blood. Correspondeerde zij met pausen, kardinalen, bisschoppen, abten, koningen en keizers en met mensen uit diverse lagen van de samenleving. Haar brieven maakten haar in heel Europa bekend. Ze maakte veel reizen en bezocht veel paleizen. Tegen het einde van haar leven bezocht Hildegard van Bingen Frankrijk. Ze ging naar het heiligdom van Sint Martinus van Tours en daarna ging ze door naar Parijs. Haar visioenen verzamelde ze in 3 boeken. De Scyphias is de bekendste. Het boek is bewaard gebleven en in goede staat. Veel bladzijden zijn verlucht met illustraties, randdecoraties en miniaturen. Het boek bestaat uit 3 delen. Deel 1 omvat 6 visioenen, deel 2 7 visioenen en deel 3 13 visioenen. Na elk beschreven visioen volgt er een uitgebreid commentaar in het Latijn, een protestificatio. Ik laat u een sequentia van haar horen, O Rubor Sanguinius, uit Voice of the Blood. De visioenen van Hildegard van Bingen worden voorafgegaan door een korte inleidende tekst waarin zij verantwoording aflegt. Zo begint zij altijd met: en ik sprak en schreef deze dingen niet op basis van de verzinselen van mijn eigen hart of die van iemand anders, maar zoals ik ze zag, hoorde en waarnam in de hemelen door de verborgen mysteriën van God. Uit de visioenen spreekt haar kijk op het universum. De mens, het lichaam, geboorte en dood en de aard van de ziel, de macro- en microcosmos. En behandelt de relatie tussen God en de mensen, de verlossing, de kerk en het belang van deugden. Het laatste visioen van de Scivias is een toneelspel genaamd Ordo Virtutum. Daarin spreken de deugden over de schepping, de val van de duivel en de bereidheid om zielen te helpen het kwaad te overwinnen. Het toneelspel is een dramatisering van de val en wedergeboorte van een specifieke ziel die voor alle zielen staat. Aan het einde van het spel wordt de Almachtige God geprezen. Ik sluit af met een sequentia. O cruor sequentias uit Voice of the Blood.
De oude Ebba
zat op de bank voor haar hut en zat daar te wachten op de grote vogel, een ooievaar. Ze vergat hierbij haar werk achter het spinnenwiel. Ze kon alleen maar denken aan deze bijzondere vogel die zij gevonden had met de gebroken poot. Langzaam benaderde de vogel en na zijn vertrouwen gewonnen te hebben, wist ze zijn poot te verbinden en hem te verzorgen tot hij volledig genezen was. 9 dagen had hij daar gezeten, op het nest dat zij gebouwd had tussen de appelbomen. Vanmorgen was hij plotseling weg. In haar verdriet om zijn vertrek, ze was immers aan hem gehecht geraakt, zat ze nu voor zich uit te staren. Ze had graag met hem gesproken, ook al deed hij niet anders dan haar kijken als ze sprak. Ze sprak over de naderende winter en de zorgen die ze had voor de komende kou. In zijn blik had ze iets van begrip gelezen. Zij en alle horigen van graaf Dirk II hadden altijd moeite in de winter. Ze was immers arm en afhankelijk van het spinwerk wat ze deed. Er was ook nog een constante angst voor de opstandige West-Friezen die de Kennemers en de graaf constant bedreigden. Met een zucht ging ze achter haar spinnenwiel zitten en verzuchtte: geef Sint Adelbert dat wij door uw voorspraak mogen verkrijgen wat wij door eigen kracht niet verwerven kunnen. Ze had de naam van Sint Adelbert nog maar net uitgesproken of ze hoorde een wiekslag boven de appelbomen en ze zag de majestueuze vogel neerstrijken voor haar hut. Daar stond hij op zijn genezen poot, de andere onder zijn veren opgetrokken. Hij boog zijn kop en liet vlak voor haar voeten een fonkelende ronde edelsteen vallen. Hij sloeg zijn vleugels uit en vloog met een grote boog weg. En hij kwam toch nog even terug om haar te bedanken. Nadat ze de vogel natuurde totdat hij een klein stipje was aan de hemel, boog de oude Ebba zich over de steen die de vogel had laten vallen. Het was een doorzichtige steen. Maar het bijzondere aan deze steen was toch wel dat ze wisselde van kleur. Van rozenrood naar goud en dan weer hemelsblauw. Dit moest wel een kostbaarheid zijn. Ebba werd ongerust. Hoe kon zij in haar schamele hut zo'n schat bewaren? Wat moest zij sowieso ermee doen? Ze zou nooit meer rust kennen als ze deze steen zou houden. Opeens wist ze wat ze moest doen. Met de steen stevig in haar hand geklemd, ging ze gelijk op weg naar het huis van de graaf van Holland. Gravin Hildegard had veel edelstenen. Zij zou vast wel weten wat te doen met dit exemplaar. In de hal van het graaflijke hof zaten de graaf en gravin op ivoren zetels. Naast hen stonden hun zonen Arnoud en Egbert, als prinsen gekleed. Omringd door hovelingen en kunstschatten ontving het graaflijke paar onderdanen die vragen of klachten hadden. Vandaag ging Ebba als laatste van allen naar binnen. Het was de eerste keer. Gravin Hildegard was verbaasd en verwonderd toen de oude Ebba de edelsteen in haar handen legde. Door de glans van de steen verbleekte alle pracht en praal van het hof. Dit kan niet anders dan de steen Ostelaan zijn, riep de gravin uit. De steen Ostelaan, die alle licht en kleur van zon, maan en sterren, van zee en hemel, van lentebloei en zomerrozen in zich bevat. En zelfs de donkerste nacht verheldert tot een klare morgen. Deze steen is ooit gestolen en lang vermist geweest. Hoe komt u aan zo'n een uitzonderlijke steen? De oude Ebba vertelde over de ooievaar en hoe hij deze nacht deze steen bracht, terwijl zij Sint Adelbert aanliep om zijn bescherming voor het Kennemerland. Zou het kunnen zijn, Ebba, dat de steen aan Sint Adelbert geofferd moet worden? Vroeg de gravin. Maar ik moet u zeggen dat deze steen meer waard is dan alle juwelen en edelstenen die ik heb. Het zou zeker te veel gevraagd zijn van u die op uw oude dag nog moet werken om rond te komen. U bent zeker de rijkste vrouw van Kennemerland geworden. Ebba schrok hiervan en zei snel: nooit heb ik naar rijkdom gezocht. Het zou alleen maar een last zijn in deze onzekere tijden. Nee, u hebt gelijk. De ooievaar heeft de steen vastgebracht om hem te offeren aan Sint Adelbert. Bert,
opdat de heilige Adalbert u en mij heel het Kennemerland zal beschermen. De graaf, die het hele gesprek tussen zijn vrouw en de oude spinsters heeft gevolgd, sprak plotseling: ik denk dat Sint Adalbert weinig gediend zal zijn met zo'n kostbare schat. Het zal zeker rovers en plunderaars aantrekken. Moeder Wulfsit en haar zusters in het houten klooster zijn kwetsbaar met zulk een schat. De gravin antwoordde haar man: en deze kapel en dit klooster zijn wel goed genoeg om het gebeente van onze beschermheilige te herbergen en het gebeente van uw ouders? Beschaamd boog de graaf zijn hoofd. Te veel heb ik gedacht aan de verdediging van mijn eigen huis en het veiligstellen van mijn eigen eigendommen. Ik zal een stenen klooster bouwen en weerbare monniken hier laten wonen. Mijn moeder Wilfsit heeft met haar zusters oude rechten hier. Zij is immers degene die de heilige Adalbert gevraagd heeft om zijn relieken op te vragen en te vereren. Als dit uw plan is, sprak de gravin, dan zal ik met moeder Wilfsit spreken over deze ontwikkelingen. En u, Obba, Ebba, haal uw bezit en uw spinnenwiel. Dan kunt u hier onder mijn hofdames verblijven en voor mij spinnen. Gravin Hildegard nam de steen en ging naar het kleine houten klooster. Ze toonde de bijzondere steen aan de oude moeder Wilfsit en vertelde het verhaal van de ooievaar en de oude Ebba. De steen lag fonkelend in de tere hand van de overste. Dit kan haast niet anders dan dat deze steen uit de kroon van Sint Adalbert komt, sprak de oude zuster. Als het zijn wil is, dan zal ik met mijn zusters naar een andere plaats gaan, opdat dit klooster in steen mag worden opgebouwd en door broeders van onze Benedictijnse orde wordt bewoond. Wij zullen uitwijken voor weerbare mannen die dit heiligdom kunnen beschermen. De gravin sprak tot haar: de graaf geeft u een nieuw huis in Bennebroek, op het landgoed dat hij daar bezit. Moeder Wilfsit sprak: dan zullen wij daar in gebed verder leven, zonder nog nieuwe zusters aan te nemen. De gravin beloofde: ik zal een gouden altaartafel laten maken, waarin ik deze bijzondere steen zal plaatsen, zodat haar glans straalt over de reliekschijn van Sint Adalbert. En zo was het dat de steen Ostelaan haar plaats kreeg in de kerk van de abdij van Egmond, welke verrees in steen en een grote rol speelde in de opbouw en bestuur van het graafschap Holland. Dit komt uit de verhalen van Marie Koenen.
Quasi ventus absolere contros.
U hebt kunnen luisteren naar het programma van RTV 80 Kerkradio over legenden in de kerk. Het programma is nogmaals te horen dinsdagavond na het nieuws van 8 uur en via de website rtv80.nl/radio/uitzending gemist.